De hoofdredacteur van de andere krant vroeg mij een bijdrage te leveren aan de Stop de Oorlog special. Als Atje voor Vrede kan ik zo'n oproep natuurlijk niet weigeren. Door omstandigheden kan ik niet meer fysiek aanwezig zijn bij de vredesdemonstraties. Maar ik ben en blijf natuurlijk tegen oorlog en spreek mij daar ook tegen uit. Vrijwel iedereen is tegen oorlog, behalve de paar procent mensen die belang hebben bij nooit eindigende oorlogen. De mensen die goud geld verdienen aan oorlog, de wapenproducenten en de financiers op de achtergrond. Sinds de jaren 50 en de Koude Oorlog zijn wij in het Westen overspoeld met Amerikaanse propaganda. De Amerikanen waren altijd de good guys, de Russen de bad guys. De Amerikanen brachten Coca-Cola en de vrijheid. De Russen waren barbaren en vormden een bedreiging voor onze vrijheid. Het waren communisten. Als we ons niet zouden bewapenen, zouden ze de andere dag aan de Noordzee staan. Als kind vond ik het al een vreemd verhaal. Regelmatig vroeg ik aan mijn vader wat er eigenlijk mis was met die Russen en waarom ze ons toch zo graag wilden veroveren, terwijl ze al zo'n enorm land hadden. Als Hitler naar zijn generaals had geluisterd, spraken wij nu Duits, zei mijn vader dan altijd aan de keukentafel. Toen Nazi-Duitsland in het voorjaar van 1941 op het punt stond de Sovjet-Unie aan te vallen, verwachtte iedereen, ook de machthebbers in Londen en Washington, dat de blitzkrieg die Polen, Nederland, België en Frankrijk had overrompeld, ook het Rode Leger in een maand of twee zou verslaan. Hitler had geen keus. De door de VS geleverde olievoorraden aan de nazi's waren nog maar voldoende voor een paar maanden oorlog. Hitler wilde zo snel mogelijk naar Baku in Azerbeidzjan, toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie. De helft van de wereldolievoorraad kwam daar destijds vandaan. Als dit plan, Operatie Barbarossa, was geslaagd, had Hitler de oorlog gewonnen, was Rusland verslagen, waren de Amerikanen nooit geland. De lange aanvoerwegen, de Russische winter en de kracht van het Rode Leger zorgden ervoor dat de aanval op de Sovjet-Unie vastliep. Op 5 december 1941 zette het Rode Leger bij Moskou de tegenaanval in en dreef de Duitse troepen terug. De Duitse blitzkrieg tegen de Sovjet-Unie was mislukt. De bekende Duitse historicus Gerhard R. Überscheer, een expert op het gebied van oorlog tegen de Sovjet-Unie, noemde het succes van het Rode Leger nabij Moskou het keerpunt van de hele Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse en Britse leiders hadden zich zo lang mogelijk gedragen als een lachende derde, terwijl hun nazi-vijand en Sovjet-bondgenoot elkaar aan het oostfront bestreden. Zo hoopten zij op het gepaste moment de tentonele te verschijnen en niet alleen aan de verslagen Duitsers, maar ook aan de uitgeputte Sovjets hun wil op te leggen. Met Groot-Brittannië aan zijn zijde zou Uncle Sam dan bepalen hoe Europa en een groot deel van de rest van de wereld er na de oorlog zou uitzien. Hitlers blitzkrieg tegen de Sovjet-Unie liep dus uit op een fiasco. Als die veldtocht met een triomf was geëindigd, zouden de veroverde petroleumbronnen en andere grondstoffen het Duitse Rijk in een virtuele, ongenaakbare wereldmacht hebben omgetoverd. In dat geval zou Nazi-Duitsland waarschijnlijk in staat zijn geweest om af te rekenen met Groot-Brittannië en waren de Amerikanen dus nooit op Omaha Beach geland. Hoe het dan verder zou zijn gegaan, weet helemaal niemand. Maar als Hitler naar zijn generaals had geluisterd die de aanval op de Russische olievelden eerder hadden willen beginnen, was het Duitse leger niet vastgelopen in de Russische sneeuw en had ik nu Duits gesproken. Aldus mijn vader. Feit is dat niets is wat het lijkt of ons wordt wijsgemaakt. De Amerikanen kwamen pas in actie in de Tweede Wereldoorlog toen de Russen dreigden de Duitsers onder de voet te lopen en zo heel Europa te bezetten. Rusland toen natuurlijk de verderfelijke Bolsjewieken. Koste wat kost moest dat voorkomen worden. Het Hollywood-narratief is ons achteraf ingeprent. De Amerikanen zijn de helden, de bevrijders. De bijdrage van de Russen wordt weggelaten, niet of nauwelijks genoemd. Tijdens Wereldoorlog II stierven meer dan 25 miljoen Russen. Amerika verloor tijdens Wereldoorlog II iets meer dan 400.000 soldaten. Natuurlijk 400.000 soldaten te veel, maar het staat in geen enkele verhouding met de slachtoffers in de toenmalige Sovjet-Unie. Onze kindminister van Defensie Brekelmans pleit voor meer wapens naar Oekraïne, betaald van uw en mijn belastinggeld. Hij kan ook pleiten voor vredesonderhandelingen. Maar de woorden vrede of onderhandelingen kent onze trekpop Brekelmans niet. Volgens Brekelmans is Rusland uit het niets Oekraïne binnengevallen en moeten we ze blijven steunen om de democratie te redden. De geschiedenis van het conflict laat hij, net als bijna de gehele media, buiten beschouwing. De geschiedenis van Oekraïne begint volgens De Brekel in 2022 met de inval van die verschrikkelijke Russen. Als je enigszins verdiept, zie je al snel dat het helemaal niet gaat om het redden van de democratie. Die bestaat en bestond namelijk niet in Oekraïne. Ik hou van landkaarten. Naast fotograaf ben ik nog steeds een beetje een geograaf. We moeten uitkijken dat Poetin onze kant op komt, is de boodschap van de oorlogswitsers. Maar de landkaart laat een heel ander beeld zien. De NAVO is 2 keer zo groot geworden de laatste 30 jaar. Rusland is nergens opgeschoven naar het westen. Het is precies andersom. De NAVO omsingelt Rusland. De NAVO een defensieve alliantie noemen is net zo krankzinnig als Oekraïne een democratie. Als je vanuit dit perspectief bekijkt, is het logisch dat Poetin zich bedreigd voelt door een oprukkende NAVO. Niet iedereen zit te wachten op een compleet door het Westen gedomineerde wereldorde. Regime change in Moskou wordt openlijk geroepen in Washington. Kiev is gekidnapt door de VS. Oekraïne is de frontstaat om dit te bewerkstelligen na de door de CIA uitgevoerde Maidan-coup van 2014 en de terreur en de provocaties die sindsdien zijn begaan op de Russische bevolking in de Donbass. Deze oorlog is dus niet een jaar aan de gang, maar al bijna 10 jaar. Niet Poetin staat straks in Parijs of Amsterdam, maar de NAVO in Moskou. We leven sinds COVID in de omgekeerde, gepropagandeerde werkelijkheid. De oorlog in Oekraïne is de bevolking door de strot gepropagandeerd. De gemiddelde Nederlander heeft geen idee van de ware redenen van deze oorlog. De media heeft de bevolking, net als bij COVID, een rat voor ogen gedraaid met one-liners als Poetin is een duivel en het is onze oorlog. One-liners die inmiddels zijn uitgewerkt, net als met COVID, heeft de bevolking inmiddels door dat er een heel andere oorlog wordt gevoerd, dat het echte verhaal veel complexer is. De context van de oorlog wordt verzwegen in de media. Als je een nuance in het narratief Rusland is de agressor probeert aan te brengen, ben je een Poetin-poedel, een rechtsextremist. Al 30 jaar rukt de NAVO op naar het oosten en niet andersom. Oekraïne is tot de tanden toe bewapend door de VS en vormde een existentiële bedreiging voor Rusland. Ik ben benieuwd wat Amerika had gedaan als Rusland of China Mexico tot de tanden toe had bewapend. De Minsk-akkoorden waren een leugen. Een vredesvoorstel is in maart 2020 getorpedeerd door Boris Johnson. De Russen vochten met schoppen en oud materieel werd er gespind. Rusland moest verslagen worden, opgedeeld en leeggeroofd. Dat is de ware reden van deze oorlog die westerse militairen en politici verzwijgen. Geen woord van toenadering of onderhandelen. Er wordt moord en doodslag gepredikt door onze westerse leiders. Oekraïne was en is een van de meest corrupte landen ter wereld. Het is een gecreëerde oorlog door de NAVO en de VS. Een oorlog tussen verschillende machtsblokken. Een oorlog over unipolaire macht. Een oorlog over grondstoffen. Een oorlog over het oprukken van de NAVO naar het oosten. Goede betrekkingen tussen Europa en met name tussen Duitsland en Rusland zijn een doorn in het oog van Amerika. Goedkoop Russisch gas maakt de Duitse maakindustrie en daarmee Europa veel te krachtig. Het bedreigt de Amerikaanse machtspositie. Zeker als er ook nog goede betrekkingen met China worden aangegaan. Een heropleving van het oude Eurasië is een nachtmerrie voor de Amerikaanse macht. Een markt van 350 miljoen mensen in de VS versus 5,5 miljard mensen in Eurasië. Het zou van Amerika weer een eilandje in de oceaan maken. Amerika heeft belang bij een verdeeld Eurasië. De oorlog in Oekraïne is een door de VS uitgelokte oorlog om Rusland te verzwakken en zo het grootste continent op aarde blijvend te verdelen. Amerika vecht voor het behoud van haar unipolaire hegemonie gebaseerd op militaire en financiële macht. Ze vechten voor de belangen en het kapitaal van Amerikaanse elites, voor het militair-industrieel complex, voor het in stand houden van het op speculatie gebaseerde kapitalistische systeem en voor het veiligstellen van grondstoffen. Laat u niet wijsmaken dat deze oorlog gevoerd wordt om de democratie te redden. Propaganda, de zaken anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn, daar zijn de Amerikanen meesters in, dat moet je ze nageven. Toch zien we sinds 9-11, de War on Terror, Irak has weapons of mass destruction, de oorlogen in Libië, Syrië en nu weer in Oekraïne en Gaza, steeds meer barsten verschijnen in het verhaal van de Amerikanen, in het verhaal dat de Amerikanen de brengers van de democratie zijn. Amerika vecht niet om de Shining City on the Hill te zijn. Amerika vecht niet voor democratie. Dat is Hollywood-propaganda. Daar zijn Amerikanen goed in. Ons wordt al 80 jaar wijsgemaakt dat Amerika de good guys zijn en de Russen de bad guys. We zijn compleet gehersenspoeld. Ik weet nog dat ik begin jaren 60 onder de schoolbanken moest kruipen om mij te behoeden voor de Russische atoombom. Het was angstzaaien om zoveel mogelijk wapens te verkopen, oorlogen te voeren en staatsgrepen over de hele wereld te plegen om de unipolaire wereldmacht veilig te stellen. Denk aan Vietnam, Angola, Guatemala, Libië, Panama, El Salvador, Irak, Somalië, Libië, Syrië en nu dus weer Oekraïne en straks wellicht in de Chinese Zee. Steeds meer mensen twijfelen aan het verhaal, maar durven het nog steeds niet onder ogen te zien. Dan stort hun wereldbeeld in. Dan leven ze hun hele leven in een leugen. Hetzelfde zien we bij de corona en de vaccinaties. Je nam dat vaccin niet voor opa en oma, maar voor de bankrekening van de farma-industrie. De oorlog in Oekraïne wordt niet gevoerd om de democratie te redden, maar voor de geopolitieke belangen van de VS en de West-Europese elites onder aanvoering van de niet gekozen zuster Ursula. Wij in Nederland en Europa zijn in de democratische propagandapraatjes getrapt, terwijl Trump er toch geen doekjes om wint. America first. Maar ook andere presidenten was het natuurlijk America first. Wij in Europa zijn sinds Wereldoorlog II een kolonie van Empire USA geworden. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Maar nu gaat het erom spannen. Nu de Amerikaanse unipolaire macht op instorten staat, laat Amerika haar ware gezicht zien. De vijand is onder ons. Het definitieve bewijs is de vernietiging van de Nord Stream gaspijpleiding. Dat hebben natuurlijk niet een paar dronken Oekraïners op een zeilboot gedaan, maar geheime diensten onder aanvoering van de VS. De Russen zijn het grote kwaad, daar moeten we ons tegen wapenen. Er werd druk gelobbyd voor het opnieuw invoeren van de dienstplicht. Ik wens onze oorloghitsers van D66, de VVD, de PvdA en GroenLinks veel succes. Onze jeugd is volstrekt ongeschikt om oorlog te voeren. Gelukkig maar. Het is de overheid via het onderwijs gelukt om van onze jeugd blinde, dove, volgzame schapen te maken die geloven dat het Westen de oplossing is in plaats van het probleem. Diezelfde jeugd die ze nu willen recruteren voor het leger, hebben ze de afgelopen jaren opgesloten, mondkapjes opgezet en een deel gevaccineerd met het volkomen veilige en effectieve Dansen met Janssen vaccin. Onze jeugd is voorgelogen en getraumatiseerd door onze eigen overheid. Tot de dag van vandaag mag er niet over gesproken worden. Een groot deel van de jeugd is losgeslagen, depressief aan de drank of aan de drugs. Ze zijn te dik, psychisch in de war of bevangen door het woke-spook. Maak daar maar eens een leger van dat het opneemt tegen de Russen. En wie wil er trouwens vechten voor ons door Mark Rutte, onze koning en de andere elites verkwanselde vaderland? Voorlopig lijkt het er steeds meer op dat het Westen heeft gegokt en verloren. Rusland is sterker dan gedacht. De economische sancties werken niet. De meeste mensen in China, India, Turkije, het Midden-Oosten en het mondiale zuiden zien Rusland als een belangrijke bondgenoot. Ze hebben genoeg van de wereldwijde Amerikaanse suprematie. De nieuwe multipolaire wereldorde staat al in de stijgers. Steeds meer landen sluiten zich aan bij het BRICS-initiatief van Rusland en China. Veel landen hebben nog een appeltje te schillen met de VS. Ze zijn de vernietigende interventies en sancties van Amerika nog niet vergeten. Het Westen vindt steeds minder aansluiting bij de rest van de wereld. Niets is wat het lijkt. Wij hebben de neiging te denken dat democratie eeuwig is en bestand tegen aanvallen van buitenaf, zoals de laatste jaren is gebeurd. Dit is een vrij onnozele gedachte, of misschien wel een luie gedachte. In ieder tijdsgevricht komt de tirannie weer om de hoek kijken, iedere keer weer in een andere gedaante. Deze keer zijn het de supranationale entiteiten, zoals de WEF, het IMF, de Wereldbank, de Verenigde Naties, de NAVO, de WHO en de EU die een poging doen, samen met multinationals en multinationale bedrijven groter dan staten. Ons is wijsgemaakt dat mondiaal gecreëerde problemen vragen om mondiale oplossingen. We zien waar het toe leidt. Lockdowns, avondklokken, mondkapjes en vaccineren uit naam van opa en oma. En de zoveelste onzinnige oorlog voeren uit naam van de democratie. Inmiddels is duidelijk dat de vaccins niet werken. De schades zijn verontrustend. Alles is beter dan top-down bestuur. Terug naar kleinschalige oplossing is het antwoord op de globalistische Build Back Better nonsens. Nog meer oorlog, nog meer bewapenen, onze jeugd naar het front sturen is geen oplossing. Aan iedere oorlog komt gelukkig een einde, dat is een geruststellende gedachte. Make peace, no war. Een sterke vredesbeweging, daar moeten wij in Europa ons sterk voor maken. Maar zeker ook in Nederland, in plaats van meegaan in een nieuwe wapenwedloop. Gewone mensen overal ter wereld zijn oorlogsmoe. De meeste mensen willen een redelijk leven, goede scholen, goede zorg, betaalbare energie en huisvesting, niet te veel immigratie en uit mogen komen voor je culturele identiteit en niet suf gepropagandeerd worden met genderneutrale toiletten op iedere kleuterschool. Je mag wel een patriot zijn voor de Oekraïne, maar een patriot voor je eigen land is rechtsextremistisch. Steeds meer mensen krijgen dit door en hebben er schoon genoeg van. Eigenlijk wil niemand oorlog, behalve de mensen die er een belang bij hebben en er rijk van worden. Ik zou zeggen, oorloggidsers, ga zelf maar samen met je kinderen en elitaire maatjes vechten in een wereldoorlog die je zo graag wil ontketenen. Wij, de bevolking, moeten niet meer meehuilen met het alarmisme van de militairen en de wapenindustrie. Niet meegaan in de propaganda van de NAVO-gelieerde media. De NAVO moet terug in zijn hok. De NAVO moet weer die defensieve organisatie worden die het ooit was of in ieder geval pretendeerde te zijn. De oorlogsstroom waar steeds luider op geslagen wordt is een doodlopende weg. Van helmen ging het naar tanks en vliegtuigen en nu lange afstandsraketten om Rusland overal te kunnen treffen. Wat is de volgende stap? Boots on the ground, kernwapens, een false flag als Pearl Harbor of 9/11? We vechten in het hart van Europa een oorlog uit voor de Amerikaanse belangen. Allemaal ten faveur van het militair-industrieel complex en het veiligstellen van Amerikaanse belangen en grondstoffen. Europa, Rusland en China zouden, zoals ik eerder al zei, gezamenlijk zeer welvarend kunnen zijn. Duitse technologie, Russische energie en Chinese arbeid is een recept voor vrede en welvaart. Het is een existentiële oorlog in Oekraïne voor Rusland die nu gevoerd wordt. Het voortbestaan van het land staat op het spel. Het is in zekere mate ook een existentiële oorlog voor de VS en het Westen. Het voortbestaan van de dollarhegemonie staat op het spel. De macht van Wall Street en de City of London, gebaseerd op speculatie en geleend geld, is in gevaar. De miljarden van de miljardairs op de achtergrond komen ook in gevaar als de VS deze oorlog verliest. Daarom moet deze oorlog koste wat kost gewonnen worden. Oekraïne wordt opgeofferd. Wij burgers moeten deze idioterie niet langer pikken. Laat je niet wegzetten als Poetin-poedel als je pleit voor vrede. Laat je niet framen als egoïst omdat je geen vaccin nou. Op dit moment doet het er niet meer toe of Poetin Rusland is binnengevallen of dat de oprukkende NAVO de feitelijke agressor is. Het maakt niet meer uit welke propaganda de juiste propaganda is. Het doet er niet meer toe wie de baas blijft in de wereld. Meer wapens sturen betekent meer leed, meer doden, meer vernietiging. Deze oorlog is zinloos, net als iedere andere oorlog. Er wint maar één partij, de wapenindustrie. Verder zijn er alleen maar verliezers. Russische en Oekraïense moeders huilen hetzelfde om hun gesneuvelde zonen. Van de politici, de media of de wetenschap gaat het niet komen. Die zitten gevangen in hun mantra's. Poetin verslaan voor de vrede. Of we doen het voor opa en oma. Iedere eenling kan het verschil maken, is mijn stellige overtuiging. Spreek je uit voor vrede. Alle eenlingen samen vormen een onbreekbare kracht. Samen krijgen we deze waanzin eronder. Stop de oorlog.